50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Dit is een BNR podcast.
Welkom bij aflevering 136 van Space Cowboys. Deze keer met Mark Heemskerk.
Hallo.
Nick Poelstra.
Hallo, goedemiddag.
En ik ben Luc van der Nabelen. Nou, we gaan weer het een en ander doornemen. Wat hebben jullie als belangrijkste items van vandaag?
Ik heb meer als een sneak peek het toppunt van de menselijke creativiteit, maar nu vanuit de ruimte.
Wauw, dat klinkt heel artistiek.
Klinkt heel fascinerend inderdaad, ja, als je het zo verwoordt. Ik heb eigenlijk meer ook een beetje wat kleine nieuwtjes. Onder andere toch nog weer even over Blue Origin. Ja. Voor mij als geoloog kan ik het toch ook niet achterwege laten, die IJslandse vulkaan die weer is gaan uitbarsten. En ook nog een klein beetje over de maan.
Oké, okay, nou, ik heb het een en ander op een hoopje gegooid. Zaken die dit jaar niet zijn gelukt. En een paar van de zaken die hopelijk volgend jaar wel gaan lukken. Zit ook wat overlap in. Maar we gaan het allemaal doornemen. Nick, ga van start.
Nou, zou ik meteen maar met dat nieuwtje beginnen dan?
Ja, precies.
Want dat is, als ik aan jullie vraag, wat is het toppunt van de menselijke creativiteit op het internet? Wat zeggen jullie dan?
Memes, kattenvideo's.
Je hebt hem al.
Over je moeder.
Kattenvideo's inderdaad. Dat is toch wel een van de grootste dingen waar men tegenwoordig naar kijkt. En het is nu gelukt, is misschien een groot woord. Maar Psyche, jullie weten hier wel bekend, hebben we wel vaker in de uitzending ook wel genoemd. Die heeft een kattenvideo terug naar aarde gestuurd vanaf 31 miljoen kilometer. Zo onderweg, wow. Onderweg naar zijn ding. Nou, en dan zeg je van, nou, wat is daar nou bijzonder aan? Goed aan. Het is met laserbeam, met lasercommunicatie gebeurd. En dat, okay. Dat is nog niet eerder zo gedaan. En het leuke daarbij is dat zij, een filmpje is best wel data, video's. Ja. En met lasers haal je veel hogere data throughput dan met radio. Okay. En ze hebben het voor elkaar gekregen om dus over 31 miljoen kilometer data van 267 megabit per seconde voor elkaar te krijgen. En even ter vergelijking, de gemiddelde internetsnelheid in Amerika is 219 megabit per seconde. Okay. En in Engeland is het slechts 92 megabit per seconde.
Wow.
Dus vanuit deep space hebben wij nu een snellere internetverbinding de mensen op het vasteland in Amerika en Engeland onder andere hebben. Dus dat is echt wel het feit dat het een katvideo is, dat is leuk. En dat is humor, vind
Cosmic
ik zelf.
Cat, ja.
Ja. We hebben natuurlijk Nian Cat, die de memers onder ons ook wel onder ons kennen. Dus de allereerste Space Cat. Maar het gaat dus uiteindelijk gewoon om de technologie erachter. Dus, de lasercommunicatie vanuit deep space. En dit gaat gewoon voor toekomstige deep space missies en ook voor ons leven op Mars, op de maan en noem het maar op.
Dit is dan ook een test voor daadwerkelijk als we richting Mars en Jupiter en weet ik veel wat gaan, of het nou bemensd is of niet. Gaan we ook dit soort communicatie gebruiken? Is
ja, want we gaan op een gegeven moment naar gewoon zulke grote data hoeveelheden en foto's worden mooier. We hebben binnenkort een community op de Mars of op de maan. Ja, dan wil je video bellen, je wil fotootjes sturen naar familie op aarde. En dan heb je gewoon dit soort technologie nodig. Ja. Dus we hebben nu ook daar heeft deze satelliet ook naartoe gestaald in Californië, bij de grote telescoop. Daar hebben ze zo'n receiver ingebouwd daar. En dat was eigenlijk ook vooral een test om te laten zien dat die receiver het zou doen. Okay. Want Psyche verder gaat ook verder geen video's meer opnemen. Dus het was gewoon maar meer echt laten zien van, hey, als wij een video uploaden aan boord, kunnen we die dan terugsturen. Ja. Dat blijkt.
Nou is radio- en lasercommunicatie niet mijn, mijn vak. zit er ook een nadeel aan? Want ik kan me voorstellen dat met lasercommunicatie moet je echt direct in het zicht zitten. Ja. De zender en de ontvanger. En dat is bij radio niet, denk ik, vanuit de ruimte.
Ja, nee, klopt. Nee, inderdaad, de radio heb je een veel grote zendbereik. En dan maakt het niet zo heel veel uit waar je zendt als je maar in het bereik in de goede richting zit. Ja. Bij laser heb je inderdaad heb je zo dat je bepaalde gronddiameter hebt. En ik weet toevallig dat voor low Earth orbit satellieten, dus ik weet niet precies van deze satelliet, is dat ongeveer 40 meter dat ze hebben. Dus ja, je hebt 40 meter speling op de grond om op te richten.
Ja, want op zich wordt een laserstraal, we denken natuurlijk altijd wel aan van die perfect parallele lichtgolfjes, maar dat dijt natuurlijk uiteindelijk ook nog steeds.
Het is wel iets convergent inderdaad, zoals je het noemt. Dus inderdaad, vanaf 1000 kilometer krijg je ongeveer een beam van 40 meter op de grond terecht. Ja, en een van de grote nadelen is dat je mag bijvoorbeeld geen wolken en zo hebben. Je moet wel, dus zodra de wolken al voor de baan zitten, dan heb je ook al een probleem.
Ja, inderdaad. Ja.
Want dit gaat dan niet ook nog via het Deep Space Network, volgens mij, dat dan in satellieten weer rondom een baan rondom de aarde zit. Zodat je dus eigenlijk de wolkenlaag een beetje overslaat in dat opzicht.
Nou, dat zou nog wel kunnen. Dus je zou inderdaad nog een netwerk, of bijvoorbeeld het ISS, zou een ontvanger kunnen hebben. Maar dan heb je ook weer snel bewegend en je snelheidsverschillen. Dus een vast punt is wel fijner. Ja. Maar ja, je zit met je raaksnelheid. Maar je hebt wel, er zijn ook wel satellieten, of relay satellieten in de baan om de aarde die de berichten door kunnen geven en zodoende wel naar een plek kunnen gaan zonder wolken. Ja. Maar het blijft toch even zoeken. Maar ja, daarentegen heb je dus wel dat het en een veel grotere datasnelheid heeft. Ja. En laser is niet af te luisteren. Nee. Dus je kan ook veel veiliger je data.
Ja, dat is natuurlijk ook wel meer jouw specialiteit wat dat betreft.
Ja, zeker. Dus dat natuurlijk, je kan nog met als je helemaal de kwantummechanica ingaat, dan zou laser ergens nog wel af te luisteren. Maar ook daar zijn we al mee bezig om ook op kwantumniveau ervoor te zorgen dat laser niet af te luisteren valt. Maar het is in de beginsel is het een stuk lastiger dan
radio. Ik neem aan dat op zich iedereen die laserpulsen binnenkrijgt dan, toch? Want op het moment dat je op 31 miljoen kilometer afstand staat, dan neem ik aan dat de bundel, het raakvlak dat je hebt, groter dan de aarde is. Weet je, zoals wat we ook hebben met die retroreflectoren op de maan. Zijn met een kleine laser opschijnt dat je daadwerkelijk vanaf de aarde kan meten of de mensen wel of niet op de maan zijn geweest en weet ik veel wat. De afstand tot de maan kan je er onder andere ook mee bepalen. Maar daarmee had ik ook begrepen dat eigenlijk de laser tegen tijd dat hij op de maan aankomt ongeveer net zo groot is als de maan al.
Okay,
dat is maar 400.000 kilometer, iets minder, 380 of zo.
Nou,
ja, nee, ik durf eigenlijk niet te zeggen inderdaad hoe dat bij deze zit. Ik weet dus inderdaad alleen maar dat het heeft er 101 seconden over gedaan om de aarde te bereiken. En dus met een snelheid van 267 megabit per seconde. Aan de ene kant kan ik me goed voorstellen dat dan de laserbeam zo groot is als de aarde. Maar dan lijkt me ook lastig om met die datasnelheid toch de data eruit te halen. Ja. Dus hoe ze dat in dit geval hebben opgelost, dat durf ik niet per se te zeggen.
Tja. Nou ja, het betekent in ieder geval wel dat we straks high-res kattenfilmpjes vanaf de maan naar beneden kunnen halen.
Kan zeggen,
als het onbewolkt is, dat is dan
als het onbewolkt is, dan kunnen we naar Taters kijken. Dat filmpje was van Taters, dat is de kat op het filmpje die achter op een bank achter een laser aangaat. Ja. Dus het is heel grappig en hij gaat vier keer heen en weer. Dus hij gaat gevoord gespeeld, achteruit en dan nog twee keer. In de link in de show notes staat het filmpje.
Iedereen kan kijken. Vooral,
het is ook, staat een grote this is a test. En je ziet de baan van Psyche zit in de achtergrond van het filmpje. Dus er zit nog wat leuke data zit erin. Ja. Maar nodig vooral uit om even te kijken naar het filmpje.
Ja, geweldig. Ja. Mooi.
Klinkt goed. Ja, ik dacht, ik begin eerst nog even met een kleine update ten opzichte van vorige aflevering. Twee weken geleden hadden we het erover dat de Peregrine Lander op kerstavond zou vertrekken. Volgens mij 1 of 2 dagen ongeveer na de uitzending was er een wet dress rehearsal op 8 december. En toen is gebleken dat er toch nog iets niet helemaal klaar zat. En of dat nou aan Astrobotic lag, dus de daadwerkelijke lander zelf, of aan een van de tests, hoe heet het, van de Vulcan, dus niet de Falcon waar we het over hadden. Aan de Vulcan, of het daaraan lag, was mij dan weer niet helemaal duidelijk. Maar ik weet nu wel dat de lancering is uitgesteld tot minimaal 8 januari. En mogelijk nog wel een maand langer. Want dat is natuurlijk ook een beetje op het moment dat je richting de maan gaat. En ja. Je wilt vlak na zonsopkomst eigenlijk landen. Dan moet je al gauw weer 4 weken wachten.
Ja.
Dus hopelijk kunnen we dat begin volgend jaar inderdaad gaan zien.
Ik kan me voorstellen dat er een hoop ULA-engineers stiekem heel blij zijn. Gewoon lekker kerstavond thuis.
Precies. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè, wat er allemaal mis is gegaan. Want voor hetzelfde geld zitten ze nu juist heel kerst, tweede kerstdag en oud en nieuw door te halen. Om te zorgen dat het wel lukt voor 8 januari.
Nee, heb je gelijk in.
Dus dat gaan we dan natuurlijk nog zien. En dan dacht ik ook even een kleine update geven over die PIT-MS. Dus de Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer. Wat dat ding nou precies ging doen, leek vorige aflevering ook nog een klein beetje de vraag. En het specifieke wat ze eigenlijk met de hele lander willen gaan doen met Peregrine is eigenlijk om te kijken naar onder andere de OH-groepen. Dus de hydroxides of waterhoudende groepen. En dat kan weer heel erg interessant zijn. Bijvoorbeeld voor bepaalde waterhoudende mineralen. En dat als we inderdaad ooit willen gaan leven op de maan als mens, dan hebben we uiteindelijk ook wat water nodig dat we lokaal kunnen sourcen. En dan hebben we natuurlijk van die kleine watertraps, of klein, ze zijn uiteindelijk nog best groot, in een paar van die cold traps op de Noordpool en de Zuidpool van de maan, waar die kraters eigenlijk van de zon afstaan. Dus waar het echt ijs en ijskoud is, letterlijk. Ja. Maar dus dit willen ze dan ook onder andere gaan kijken in bepaalde pockets of vesicules binnen het gesteente, nabij de lander dan natuurlijk.
Ja.
Maar het blijft een lander, dus uiteindelijk heb je wel maar één datapunt wat je kan nemen. Als het
dat blijft beperkt.
Al goed gaat. Een van de eerste echte commercial lunar payload services is dat die dus gaat vliegen. Ik ben erg benieuwd.
Ja. Het is voorlopig natuurlijk gewoon vooral een demonstratiemissie. Lukt die landing überhaupt op
precies.
Het moment
Want,
op de plek die we willen?
Zoveel van die Vulcan-raketten heb ik nou ook nog niet gezien.
Dat is vrij beperkt nog.
Ja. Nee, dus dat. Ik ben erg benieuwd wat daaruit gaat komen. En of we dan ook weer voorzichtige conclusies weer kunnen stellen over de leefbaarheid van de maan. Onder andere dus voor vanuit het waterperspectief. Maar ze gaan ook kijken naar. Kijk ik hem hier ergens openstaan. Noble gases, dus edelgassen naar stikstof en natriumhoudende componenten.
Ja, we hebben straks van alles nodig. Als Artemis een beetje wil gaan succes hebben, dan moeten we wel spulletjes uit de grond gaan halen daar.
Ja,
inderdaad.
Zeker.
Right, nou, laten we eens kijken. Er zijn al een paar dingetjes ter sprake gekomen die ik ook in dit overzicht ga meenemen. Wat allemaal niet lukte en is doorgeschoven. En andere dingen die volgend jaar hun première moeten gaan beleven. Grote teleurstelling van 2023 was het mislukken van Luna 25. Zou een eerste Russische maanlanding sinds de serie uit de jaren 70 zijn. Die waren grotendeels succesvol, met een paar maankarretjes die gingen verkennen en zelfs sample returns. En die sample return die lukte net niet voor Apollo 11. En dat was eigenlijk wel de bedoeling van de Russen. Die serie van Luna's zou een vervolg krijgen met Luna 25. Maar helaas heeft er kennelijk een softwarefout in een hoogtemeter gezeten. Waardoor de sonde, zoals de Russen het zo mooi formuleerde, in botsing kwam met de maan. Hij is dus gewoon neergestort. Er is een hele serie opvolgers gepland. Die zijn wel uitgesteld. En geld is natuurlijk wel een dingetje bij de Russen. En zo'n mislukte sonde zal niet helpen om lekker budget los te krijgen. Aan de andere kant, wel prestige natuurlijk. SpaceX. Dan zou je zeggen van, die zijn toch heel erg succesvol. Ja, en toch zijn er een paar dingetjes niet gelukt die ze wel op een verlanglijstje hadden staan. Starship is nog steeds na twee vluchten niet in orbit terechtgekomen. Hadden ze wel een beetje op gehoopt. Intussen staan wel booster nummer 10 en Starship nummer 28 alweer klaar op de basis voor static fires. En misschien dat Starship 28 zelfs vandaag En dat is dan 20 december zijn test zou doormaken. Volgend jaar, het lijkt erop dat ze het tempo van die testvluchten enorm willen gaan verhogen. Dus ja, ik denk dat we zo 4-5 Starship vluchten kunnen verwachten. En dan zou Orbit toch wel eens een keertje haalbaar moeten zijn.
Maar het hopen van wel een keertje. Weet je nu, 2 keer vuurwerk is ook leuk om te zien. Maar uiteindelijk zitten we toch allemaal in deze business om het ook succesvol te zien.
Ja,
en dat,
maar op zich, ze komen letterlijk steeds een stapje hoger.
Ja.
Vorige was volgens mij 140 kilometer ongeveer dat ze zijn gekomen.
Ja, in die buurt, inderdaad.
Horizontale gedeelte dat hij ergens...
Voorbij de Karman line is Starship gekomen. Dus dat telt al. Ja, wat voor mij echt het spannende woord is, werking van het hitteschild. Gaan ze het ding een keertje op korte termijn behouden terug laten keren? Want dat is uiteindelijk wel waarop het hele systeem gebaseerd is.
Ja.
Een ander dingetje wat ze net niet gaan halen. SpaceX had gehoopt 100 lanceringen te doen dit jaar. Ja. Gaat het net niet worden.
92 zit ze nu volgens mij.
Ja, precies. Nou, er gaan er nog een paar volgen. Dus, goed. Het is geen behaalde doelstelling. Maar als je aan de andere kant eventjes een stapje afstand neemt en kijkt van, dat betekent dus dat ze wel iedere 4 dagen gemiddeld een lancering doen.
Ja.
Ja, dat is gewoon voor het eerst in de ruimtevaartgeschiedenis. Dat heeft nog geen enkel bedrijf voor elkaar gekregen. Andere raket die zou gaan vliegen dit jaar en het toch niet deed, is Ariane 6. Inmiddels al meer dan 2 jaar vertraagd. Behoorlijk lastig voor ESA, omdat Ariane 5 inmiddels niet meer beschikbaar is. Wat wel goed ging, is een vuurtest van de eerste trap. Maar daarentegen was er vorige week een vuurtest van de tweede trap. Die geen 6 minuten, maar 2 minuten duurde. Het is nog niet helemaal duidelijk wat daar mis is gegaan. Maar brengt wel de geplande lanceerdatum van volgend jaar, ergens in juni of juli, alweer in gevaar, helaas. Dan, ander ding wat op de kalender stond. Polaris Dawn, een missie met een SpaceX Dragon capsule. Privé missie, gekocht door... En nu ben ik ineens Isaacman. Die een paar jaar geleden al de eerste all commercial crew missie deed. Dit wordt een bijzondere. Hij moet tot de 1400 kilometer hoogte gaan vliegen. En dat hebben we sinds de Gemini capsules van NASA niet meer gedaan. En de eerste commerciële EVA, eerste ruimtewandeling, moet gaan plaatsvinden. Daar heeft SpaceX een nieuw pak voor ontwikkeld. Hebben we nog niks van gezien. Okay. Dus het blijft ook enorm spannend. Bovendien zou die missie wel eens een soort repetitie kunnen zijn voor een servicing missie naar de Hubble, waarin SpaceX ook geïnteresseerd is. Dus ook dat wordt een spannende. Blijven we eventjes bij de raketten. Vulcan, de net al genoemd. Een nieuwe raket die de Atlas en de Delta raketten van United Launch Alliance gaat vervangen. Zoals gezegd, moet nu in januari gaan vliegen. Is een traditionele raket, maar het bergen van de module met de motoren van de eerste trap staat wel op het lijstje. En dat is dus een andere manier van hergebruik. Je hoeft niet de hele eerste trap terug te brengen, maar alleen de motoren. Dus wordt interessant om te kijken of dat gaat lukken. Starliner, hebben we het al heel vaak over gehad. Een behoorlijk geplaagde capsule van Boeing. Eigenlijk de tegenhanger van Dragon. Er is van alles misgegaan bij de eerste onbemande vlucht, waardoor niet gekoppeld kon worden met ISS. Vervolgens waren er problemen met het parachutesysteem en bleek er brandbaar materiaal in de capsule te zitten. Staat nu voor april volgend jaar gepland om zijn eerste bemenste vlucht te gaan maken. Het is op een commercieel contract met NASA ontwikkeld, deze capsule. Dragon gaat die absoluut niet meer inhalen, want die hebben al 8 missies gedaan. Ja. En dat gaat Boeing niet meer doen. Dan Dream Chaser. Een mini shuttle van Sierra Space is al heel lang in ontwikkeling. Gebaseerd op een Sovjet-ontwerp uit de jaren 60, notabene. Ding gaat vracht vervoeren naar en van ISS. En complementeert daarmee de Cargo Dragon en de Cygnus-capsule. Hij moet gelanceerd worden, het schip wat de Tenacity meegekregen heeft als naam. Met de tweede Vulcan-lancering. Het hele ding zit dan in de neuskegel. De kleine vleugeltjes die het ding heeft zijn opgevouwen. Bestaat uit twee delen. Heeft ook nog een aparte module, de Shooting Star, die energie en de koeling verzorgt. En dat apparaat moet uiteindelijk ook onafhankelijk kunnen vliegen. Okay. En het moet de basis zijn voor een nieuwe versie die ook astronauten kan vervoeren.
En die kan dan ook vervolgens weer terug naar de aarde keren, neem ik aan.
Ja, precies. En
dan zou ook geen vleugeltjes
precies. Het is een lifting body en ja, die vleugels, ze staan onder een hoek, dus ze zijn niet echt dragende vleugels, maar het is een soort fin aan de buitenkant. Mm-hmm. Maar dat stelt hem wel in staat om netjes op de landingsbaan op Kennedy Space Center terug te keren.
Oké, okay, natuurlijk... echt als space shuttle
Inderdaad. Ja. Ze hebben het ook echt, de wings are back, new shuttle era en dat soort dingen. Heeft natuurlijk als enorm voordeel dat je heel snel bij het ding kan zijn, heel snel je experimenten er weer uit kan halen. Ja. Dus dat heeft een groot voordeel. En dan hebben we New Glenn nog. Daar komt Blue Origin weer om de hoek. Grote raket, 98 meter hoog, 7 meter diameter van de neuskegel. Dus je kan daar lekker veel vracht in kwijt. Moet onder andere de Blue Moon lander naar de maan brengen voor Artemis 5. Ook een herbruikbaar systeem. Eerste trap moet kunnen landen op pootjes. Dus anders dan SpaceX met Super Heavy doet. En onlangs heeft de Blue Origin baas Jeff Bezos gezegd dat hij in 2024 de eerste missie verwacht. En hij wil in het algemeen Blue Origin sneller laten werken. Nou, dat wordt wel hoog tijd, want dit is natuurlijk best een...
Ja, we zijn al een tijdje aan het wachten deze
nieuwe Glenn. Een heel ambitieuze raket.
In de tussentijd hebben wij nog steeds niet echt... iets gezien van deze nieuwe Glenn,
toch? Dat komt echt van fotografen die daar heel lang in de buurt rondhangen en er af en toe eens overheen vliegen en in een hangar kunnen kijken als heel eventjes de deur open staat. Dat is echt hetgene wat naar buiten is gekomen. Bezos zelf laat niks toe in de fabriek, helaas. En de grote uitdaging is natuurlijk van gelijk een joekel van een herbruikbare raket operationeel willen maken, zonder dat je ook ooit nog maar een satellietje in de ruimte hebt gebracht.
Ja.
Dat is wel heel ambitieus. Maar we zullen zien of het volgend jaar gaat lukken. Er staan in ieder geval heel erg veel interessante dingen op de rol. Mark, jij had verder iets over Blue Origin.
Ja. Precies. Precies, want dat was gisteren inderdaad, dat Blue uiteindelijk toch weer een keer een test, eigenlijk gewoon een vlucht heeft gedaan met hun nieuw Shepard. Dus de eigenlijk al bestaande de raket. Ja. En dat is voor het eerst in bijna anderhalf jaar inderdaad weer dat het ding is gaan vliegen. Want de vorige keer is dat behoorlijk misgegaan. Toen is eigenlijk een deel van de raket is bijna stuk gegaan, ontploft in de lucht. Toen hebben ze hem van tevoren nog los weten te koppelen. Waardoor alle payload die erop zat gelukkig het ook weer veilig terug naar de aarde heeft gemaakt. Ja. Dat was toevallig eigenlijk een vlucht zonder mensen. Maar ze zijn natuurlijk wel al 8 keer wel met mensen omhoog gegaan. En dat is toch wel een beetje eng om te bedenken. Dat uiteindelijk zit je natuurlijk gewoon nog steeds aan een grote vuurpijl vast. Op het moment dat je in zo'n raket stapt.
Ja.
Dat is eigenlijk voor het eerst weer geweest in ruim 15 maanden inderdaad. Ja. En dat komt deels ook weer door de FAA. Die had als eis gesteld dat ze eigenlijk hun hele motor, die dus de vorige keer stuk ging, daar was eigenlijk een deel van die kegel, die was, zoals ik het begreep, een soort van oververhit geraakt. Wat toch wel een beetje een ding lijkt waar je rekening mee moet houden met een raketmotor.
Iets van een paar duizend graden wordt, waar je bijna op rekenen.
Precies. Dus uiteindelijk hebben ze inderdaad heel braaf gewoon die motor opnieuw gedesigned. En vervolgens hebben ze daar dus eigenlijk gisteren weer een nieuwe vlucht mee gemaakt. Toch weer inderdaad net boven de Kármán line ook. Dus 106 kilometer hebben ze gered. En vervolgens zijn dan nu 33, waarvan ongeveer 30 van de 36 experimenten die de vorige keer erop zaten, zijn daarmee ook vrijgelaten. En ja, ongeveer 10 minuutjes later, het zijn natuurlijk hele korte space hopjes, noem ik het zelf vaak. Ja. Gewoon weer veilig geland in de woestijn. En dat is dan direct ook weer de laatste vlucht die Blue dit jaar zal maken. Maar het idee, wat je inderdaad al zei, is om inderdaad vaker en sneller te vliegen. Ja. En dat zal toch ook wel nodig moeten zijn. Ja, Blue Origin zit toch ook qua geld eigenlijk wat dat betreft niet heel erg lekker. Volgens mij.
Nee, ze hebben natuurlijk niet het voordeel van SpaceX dat zij aan de lopende band satellieten lanceren.
Precies.
Op een goedkope manier en daar heel veel inkomen aan ontlenen.
Ja, ja. En een deel ook van de vluchten die ze tot nu toe wel hebben gemaakt, ook bemenste vluchten. En dat waren voornamelijk ook een beetje van die PR-vluchten, noem ik het
dan. Altijd gasten uitgenodigd.
Precies,
bekende
gasten
mensen
uitnodigen en dan zoveel mogelijk een splash ermee maken. In het mediacircuit. Om dan te laten zien inderdaad van ja, we kunnen mensen commercieel de ruimte inbrengen. Maar ja, of dat inderdaad genoeg gaat zijn op de lange termijn, dat gaan we zien. Het scheelt in ieder geval dat Jeffrey zelf volgens mij in ieder geval eigenlijk wat vermogen nog heeft achter de hand. Dat mocht het nodig zijn dat hij desnoods zelf nog wat raketten kan houden. Maar ja, het blijft ook wel een beetje deze nieuwe Shepard die dus nu aan het vliegen is de enige raket die zij hebben.
Ja.
En dat geeft toch ook wel een beetje aan hoe kwetsbaar je dan natuurlijk bent als raketbedrijf. Als je dat inderdaad commercieel wilt gaan doen en je hebt maar één raket. Dan,
precies. Nou ja, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk eigenlijk onbedoeld ontzettend reclame voor zichzelf gemaakt. Want dat ontsnappingssysteem
werkte
perfect. En de capsule is totaal onbeschadigd teruggekomen.
Ja, alle experimenten destijds die hebben het ook weer gewoon gered.
Ja,
veilig dus, met de parachute geland.
Ja, wat dat betreft, als het een vlucht met astronauten geweest zou zijn, zouden ze niet zo hoog zijn gekomen. Ze hadden niet het certificaat gekregen van astronaut. Maar waarschijnlijk waren ze wel gewoon onbeschadigd en veilig geland.
Precies. Dus, en dat is ergens dan ook wel weer een goed iets om natuurlijk te weten. Dat mocht je jezelf aan zo'n levensgevaarlijke vuurpijl gaan vastbinden.
Dat
je in ieder geval nog wel veilig naar beneden kan komen.
Ja, precies.
Weten we wanneer de volgende bemenste de lucht in gaat?
Daar hebben ze nog geen details over vrijgegeven. Ze zeggen minimaal 2 lanceringen in Q1 te willen gaan doen. Maar geen exacte data gegeven. Ook geen payloads gegeven. En dus ook niet of het mensen zijn of gewoon experimenten.
Nee, ze doen dat iedere keer eigenlijk minder dan een week van tevoren wordt dat pas bekendgemaakt. Wat dat betreft doet Virgin Galactic het heel anders. Die kondigt het wel aan.
Ja.
Ze hebben nu inderdaad voor ergens in het eerste kwartaal van 2024 gaat er weer een spaceship met astronauten omhoog. En dit keer dan met 4 betalende astronauten. Gekke is alleen wel dat zij hebben aangekondigd van we doen er nog 2 of 3 volgend jaar. En dan zetten we de boel op pauze. Want Virgin is bezig met een verbeterde versie van het ruimtevliegtuig te ontwikkelen. Maar die komt pas in 2026.
Wat doen ze dan daartussenin?
Ik denk ontzettend hopen dat ze gaan overleven. Want een aantal weken geleden is er ook bekendgemaakt door Richard Branson dat hij in ieder geval niet meer geld in Virgin gaat stoppen als investering.
Als in Virgin Galactic.
Ja, precies. En dat is best een opvallende. Want hij heeft er toch heel veel van zijn eigen geld in gestoken.
Ja.
En volgens mij tot 2 keer toe het bedrijf een beetje gered door zo'n extra injectie. En om dan te zeggen, we stoppen met geld verdienen eigenlijk totdat we een nieuw schip hebben gebouwd, wat toch ook een flinke klauw met geld moet worden.
Dat neem ik aan van wel.
Ik vind het een opmerkelijke stand van zaken. En het gaat me niet persoonlijk aan, maar ik ben er niet gerust op dat het gaat overleven.
Ja.
Daarnaast, het grote verschil met wat Blue Origin doet met de New Shepard. Ja, het is een ritje van 10 minuten, maar je zit wel boven die magische Kármán-lijn. Je mag je overal ter wereld astronaut noemen. En de vliegtuigjes van Virgin Galactic, die redden dat niet. Die komen
tot de 80 of zo.
Tot 80 en soms dat niet eens. Dus Ja.
Ik had wel begrepen dat je met Virgin een langere gewichtloosheidsperiode had. Of,
nee, het is, je bent wel een heel end langer bezig. Je zit, okay. Je zit als, ja, als het even mee zit, zit je 2 uur in dat vliegtuigje. Maar daar ben je okay. Het grootste deel van bezig naar 20 kilometer hoogte ja. Te vliegen. Dus ja, nou ja, de tijd zal het leren welk systeem het meest succesvol gaat blijken. En ook het meeste commerciële klanten gaat opleveren.
Tot nu toe hebben ze volgens mij allebei 8 bemenste vluchten gedaan, toch?
Dat zou best eens kunnen.
Staan ze ongeveer want, gelijk ja, daarin. Misschien Virgin al 1 of 2 meer.
Ja, maar, want Virgin heeft inderdaad afgelopen half jaar iedere maand een vlucht gedaan. Dat tempo zat er ineens heel goed in. Dat wel. Dus ook daarover zal in 2024 meer duidelijk gaan worden.
Ja.
Oké, Nick, wat is jouw volgende onderwerp?
Nou, als ze toch in het rijtje lijstjes zitten, of tussen lijstjes, de eindejaarsdingetjes inderdaad. Bij de meeste eindejaarsdingen zijn ook altijd een beetje een overzichtje van hen die ons ontvallen zijn.
Ja.
Deze, dit is eigenlijk al een nieuwtje van een maand geleden, maar ik wilde er toch even op terugpakken. Ik liep vorige maand in Bremen op de Space Tech Expo. Side note, leuke beurs, gratis. Elk jaar in november in Bremen, leuke stad.
Okay.
Dus als je Bremen praktisch om de hoek. Dus goede tip om daar eens een keertje heen te gaan als je alle space tech bedrijven bij elkaar wil zien in Europa. Maar daar kwam ook het verdrietige nieuws dat de Delphi C3 weer opgebrand is in de aarde. Of in de atmosfeer. En dan zeg je van nou, een studentensatellietje, wat is daar nou het grote nieuws van? Maar het is wel, in ieder geval voor mij, maar ook eigenlijk voor Nederland, is het een heel klein satellietje geweest met een grote impact. Want als ik even terugkijk naar mezelf persoonlijk, de satelliet is in 2008 gelanceerd door Delft. Ja, dat was al in de beginperiode van de CubeSats. De CubeSat, ja. CubeSat module, of de CubeSat standaard, dus de 10 bij 10 bij 10 centimeter, is in 1999 in Stanford is die bedacht. Mm-hmm. Nou, en als je dus 8 jaar later al een hele satelliet met studenten kan lanceren, is dat echt, dat blijft een mooi ding.
Ja.
En hij zou het maar 3 maanden doen. En hij heeft het vervolgens dus ruim 15 jaar overleefd.
Dat is heel netjes.
Dat is heel netjes inderdaad. En voor mij was het een persoonlijk echt een motivatie om ook naar die TU Delft toe te gaan. Want een universiteit met zijn eigen,
ja.
Met zijn eigen satelliet waar je potentieel toch iets mee kon doen. Het bleek ook niet de laatste te zijn. We hebben de Delphi Next en vorig jaar nog de Delphi PQ satellieten gehad. En niet te vergeten, een van de grootste ruimtevaartbedrijven van Nederland, ISS Space. Die komt letterlijk... is ontstaan uit Delphi, ja. Uit Delphi Next.
Ja.
Ik heb geen harde cijfers om het aan te tonen, maar Aerospace nu tegenwoordig heeft een numerus fixus. Dus dat betekent dat er meer mensen zijn
die zo populair geworden.
Oh,
wat goed zeg.
En ik heb geen harde cijfers om het aan te tonen, maar ik durf wel mijn hand voor in het vuur te steken dat mede door de Delphi satellieten dat daardoor wel naar voren is gekomen.
Ja.
En ik denk dus ook grotendeels de Nederlandse ruimtevaartindustrie had niet zo groot geweest zonder deze satellieten.
Nee. Wat heeft hij precies gedaan?
Hij had een was toentertijd een nieuwe type zonnecel die werd getest.
Okay.
En 2 sensoren waarmee die ook nieuwe sensoren waarmee de stand ten opzichte van de zon bepaald kon worden. Maar dus op CubeSat niveau. Dat was toen de tijd was dat best wel standbepaling. Dat kunnen we wel. Maar op dat niveau, op die kleinheid. Hoe zeg je dat? Was dat toen redelijk uniek. En nu heb je bedrijfjes als Hyperion en ISS die dat aan de lopende band op die schaal maken.
Ja.
Maar ook, ja, dus dat weer. De afgelopen paar jaren was het groot meer, niet veel meer dan bliep bliep.
Ja.
Maar wel.
Kijk eens, we kunnen het. En dat was
kijk eens, wat kunnen we het? Maar ja. Nogmaals, het was dus kleine gedaante, maar wel. Er hebben ruim 60 studenten direct aan gewerkt. Inmiddels, volgens mij, heeft ISS Space ruim 150 man in dienst.
Mm-hmm.
Als het niet veel meer is. Het is echt wel een impuls geweest voor de moderne Nederlandse ruimtevaart.
Ja. Staan er opvolgers op stapel?
Delphi PQ is dus in vorig jaar gelanceerd. Uh-huh. Het zal me niet verbaasd als daar nog weer een vierde weer bij gaat komen. Ja. Dan mag die weer 85.000 rondjes om de aarde gaan maken. Ja, zoveel heeft hij er gemaakt. Hij is helaas de laatste op 14 november om 5 uur. Ongeveer 5 uur 's middags is hij terug verbrand in de aarde. En dat alles te maken met de hoge zonneactiviteit die we op dit moment... Daar ging het op het laatst heel erg hard.
Ja, inderdaad. Nou, mooi. Goed om vertegenwoordigers van Nederland in een baan om de aarde te hebben.
Ja, nee, zeker. Dat is, ik wil het toch eventjes, nogmaals, heel klein, maar ik wil het toch eventjes even aanstippen.
Helemaal terecht. Ja,
ik dacht even dat je het over Frank Borman zou hebben. De Apollo 8-astronaut die mede verantwoordelijk is voor die foto van Earthrise. Die is ook ergens 7, 8 november of zo dit jaar overleden. Ja, daar blijven en daar toch ook steeds minder helden van.
Ja, is ook Ken Mattingly overleden. Niet zo, misschien een wat minder bekende astronaut, maar...
Was hij niet alleen een reserve-astronaut?
Nee, hij heeft uiteindelijk... even kijken, heeft hij nog... Ja, hij is wel naar de maan gevlogen.
Apollo 16, inderdaad.
Precies, Apollo 16. Maar eigenlijk is hij op de achtergrond het meest beroemd geworden door zijn bijdrage in Apollo 13. Komt in de film ook erg uitgebreid naar voren. Hij was de astronaut die eigenlijk zou vliegen... Op Apollo 13. Artsen hielden hem toen aan de grond, want hij zou wel eens de mazelen kunnen krijgen. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Maar zijn bijdrage aan Apollo 13 is niet mis geweest. Hij heeft echt dagenlang in de simulator gehangen om te kijken hoe die met minimale energie toch een veilige re-entry van de landingscapsule kon kunnen doen. Als je dat in de film ook ziet, het is echt... ze hebben ongeveer het vermogen van een broodrooster. Daarmee moesten allerlei systemen worden bestuurd. Er zat geen marge in en het heeft een hele tijd geduurd eer dat dus het protocol van het in de juiste volgorde aanzetten van alle apparatuur. Dat heeft hij eindeloos gerepeteerd en uiteindelijk is het gelukt. Want de drie astronauten zijn veilig terechtgekomen in de oceaan in de buurt van Hawaii. Dus zijn bijdrage in de ruimtevaart is niet gering in ieder geval.
Ja. Nee. Inderdaad, zelfde week ook overleden inderdaad, zie ik.
Ja, nou ja, het zijn inmiddels allemaal mannen van rond de 90. Dus het gaat een keertje ophouden.
Ja, precies.
Ja, als we dan even het lijstje volmaken voor 2023. Dan hebben we ook nog Walter Cunningham. Is al op 3 januari, maar goed, wel dit jaar. En hij was de piloot op Apollo 7.
Ja, inderdaad. De eerste bemenste missie van het Apollo-project.
Ja.
Ook een zeer beladen missie, omdat het programma zou beginnen met Apollo 1... maar die crew is om het leven gekomen tijdens een repetitie op de grond. Toen een brand uitbrak in de capsule. En het bleek dat het luik, het procedure om dat te openen, veel te ingewikkeld was. Bovendien was het een luik wat naar binnen opende. En als je brand hebt en de hele capsule staat onder druk, dan krijg je dat dus ook niet open. Dus toen is... eigenlijk het hele ontwerp aangepast. Behoorlijk veel veranderd. En inderdaad, Cunningham was piloot op de eerste testvlucht van die bemenste Apollo.
Ja. Nou, nog wel. Want ik zie ook dat hij was reservebemanning voor die Apollo 1. Dus hij is ook nog daar goed weggekomen, om het even plat te zeggen.
Precies.
Maar dat is inderdaad... die hebben ze ook dit jaar helaas verloren.
Ja.
Ja, ja, in totaal zijn er nog... 4 maan moonwalkers, weet je dat? Mensen die op de maan hebben gewoond. Ze zijn geland, maar volgens mij is daar ook een nachtje geslapen allemaal. Dus,
inderdaad.
Dus toch een beetje gewoond.
Ja, precies. Nou ja, het opmerkelijk is dat Buzz Aldrin er nog steeds is.
93,
en,
93,
maar heel actief op Twitter en laat zich overal zien. En vraagt afgrijzelijke bedragen voor handtekeningen. Dus die maakt dan steeds goed gebruik van, inderdaad.
Ja. En ik had wel inderdaad ook begrepen dat gemiddeld genomen naar de maan gaan goed is voor je verwachte levensduur. Omdat eigenlijk alle Apollo-astronauten die richting de maan, rondom de maan of op de maan zijn geweest, gemiddeld genomen langer leven dan de andere Amerikanen.
Ja, inderdaad.
Dus... Ja, maar of dat nou echt komt omdat de maan zo gezond is... dat dat komt omdat de mannen die ze daarheen hebben gestuurd... relatief gezond extreme en fit gezonde. Waren.
Ja, dat zou ook
kunnen. Dat laat ik dan nog even in het midden. Maar,
het zou leuk zijn als daar zo'n onderzoekje aan werd gewijd.
Ja, ik stel mij graag beschikbaar voor dit
onderzoek. Oké, om even naar de maan te gaan en vervolgens proefkonijn te zijn.
Ja, precies. En dan te kijken hoe lang ik het nog volhou.
Dan ben je niet de enige.
Nee, want eigenlijk daarop inhakend inderdaad. Zijn dus wat nieuwe berichten ook weer binnengekomen vanuit onder andere India. Die wil dus zijn eigen maanstation ook eigenlijk gaan bouwen. En daarvan is dus het idee dat hij in 2047... en ze zijn echt per jaar al hele stapstenen aan het uitschrijven... en mijlpalen die ze willen halen. En daarmee lijkt het toch al een stukje meer uitgedacht. Toch naar ruim 20, bijna 25 jaar de toekomst in. Waarin zij dus in 2047 een semi-permanent bemenst ruimtestation op de maan willen gaan bouwen. Met onder andere dan al in 2040 de eerste astronauten, de Indiase astronauten die vanuit ISRO ook worden gevlogen naar de maan. Misschien gaan er eerder ook al astronauten met een van de commerciële dingen. Maar ja, tot nu toe moet ik zeggen dat India toch zulke goedkope missies in elkaar weet te zetten. Dat ze misschien bijna goedkoper een eigen raketmodule en landing in elkaar kunnen zetten. Dan dat ongeveer wordt om één astronaut ticket te kopen naar het maanoppervlak. Als je ziet wat Chandrayaan 3, dus de lander van India eerder dit jaar al met al heeft gekost. Was dat toch een erg goede zet, moet ik zeggen.
Ja, en alles doet het de laatste tijd bij de Indiërs.
Het lijkt iedere keer inderdaad iedereen weer een beetje te verbazen. Dus vlak na dat ze dus die Chandrayaan 3 hebben getest, dan hebben ze ook de Gaganyaan getest. Wat eigenlijk de mensenmodule eigenlijk wordt.
Ja.
En zijn ze nu bezig met een kleine rover samen met Japan. De Lupex rover heet dat ding. Voor de Chandrayaan 4 missie. En Chandrayaan 4 zou ook weer samples terug moeten gaan brengen vanaf de maan.
Ja.
En daarmee zouden zij volgens mij het vijfde land zijn dat succesvol doet. Of vijfde instantie eigenlijk.
Ja.
Om samples vanaf de maan terug te brengen. En dat is toch wel weer een indrukwekkende nieuwe stap. En
ja,
dat,
zeker.
Ja, nou ja, daar kijk ik erg naar uit. En tegelijkertijd heb je ook het... even kijken, hoe heet dat nou? Ergens heb ik hem ook nog in een tablet staan. Het International Lunar Research Station, de IORS. Officieel opgezet door China, maar al vrij snel in samenwerking met Roscosmos. Dus met de Russen, CNSA en Roscosmos.
Ja.
En die willen eigenlijk nog een heel stuk sneller... willen zij daar al richting de maan gaan. Dus ze zijn nu in de komende 2 jaar nog bezig met de reconnaissance fase. Dus waarin ze echt willen gaan ontdekken waar willen ze gaan landen. En dat waarschijnlijk nog steeds in de buurt van de Zuidpool. Maar waar dat dan precies op de Zuidpool is... dat is mij in ieder geval nog niet verteld. En dan zijn ze nu ook juist bezig met het zoeken van partners. En om dan nog even bij jou ook terug te komen met het lijstje van wat er allemaal in 2023 is gebeurd. Er zijn nogal wat partners ook aangesloten. Waaronder dan Zuid-Afrika, Belarus of Wit-Rusland, Egypte. En afgelopen IAC in Baku, ook Azerbeidzjan heeft zich daarbij officieel aangesloten. En dan hebben ze dus op dit moment 9 partners met wie zij dus samen dit hele ruimtestation willen gaan bouwen. En verder zijn ze ook nog steeds op zoek naar meer teams. Waarvan onder andere dan Europese landen nog een beetje twijfelachtig... in ieder geval in mijn ogen zijn overgekomen... of zij wel of niet ook nog bij dit ruimtestation willen gaan horen. Aan de ene kant, de tijdlijn is een stukje korter. Dus als wij als Nederland willen zeggen van... wij willen zo snel mogelijk een Nederlander op de maan...
Ja.
Nogmaals, ik stel mij graag kandidaat.
De pitch is duidelijk.
Dus, als jullie dan meeluisteren.
Ja. Maar aan de andere kant is natuurlijk dan ook wel weer een beetje de vraag. Ook vanuit de politiek weer. Zijn dat nou echt de landen waar wij ons graag bij willen aansluiten? China, Rusland, Venezuela, Pakistan en de UAE. Dus de Verenigde Arabische Emiraten. Die staan nu ook op het lijstje.
Dat valt over ieder land wel iets te vertellen, wat niet zo lekker ligt in het Westen.
Ja, precies. Dus dat. Maar goed, ja, aan de andere kant, tot waar laat je dat tegenhouden? Ja. Aan de andere kant, misschien zijn dit soort internationale samenwerkingen ook juist weer goed.
Ja, precies.
Om een common ground te vinden.
Aan boord
is het
van,
dan maar common lunar ground, zou ik zeggen.
Ja, aan boord van ISS gaat het prima tussen Amerikanen en Russen. Dus,
zover ik weet in ieder geval nog wel. Ja. En ze hebben dan voor dat maanstation hebben ze ook echt wel specifieke scientific objectives eerder dit jaar gepubliceerd. Waaronder dus de topografie en de geomorfologie. Wat ik natuurlijk hartstikke interessant vind als geo-nerd. Maar ze willen dus ook echt veel gaan kijken naar de chemistry. En daar zijn de Chinezen sowieso al vrij goed mee bezig. Ook met de Chang'e 5 hebben ze toch wel het eerste plantje daadwerkelijk laten groeien op de maan in maanzand.
Ja.
En dat was natuurlijk onder een stolp. En dat plantje is vrij snel na het ontkiemen wel weer dood gegaan.
Ja.
Maar toch al met al heeft hij het, hebben ze het wel gedaan. En als ik Mark Watney moet geloven van The Martian. Zodra je ergens een plantje zaait en hij ontkiemt, dan heb je het gekoloniseerd.
Ja.
En in dat opzicht hebben de Chinezen misschien toch als eerste de maan gekoloniseerd.
Oké, okay. Ook dat is een hot topic. Ja.
Daar kunnen we denk ik ook nog een goede discussie over
houden. Dat moeten we volgend jaar maar eens gaan doen. Ja.
Ja. Maar goed, daarmee is dus inderdaad het plan om ergens tussen 2026 en 2035 dan dat maanstation te gaan zetten. En 2027 mogelijk al de eerste mensen naar de maan te gaan sturen. Om dan vervolgens vanaf 2036 daar eigenlijk semi-permanent ook te gaan zitten.
Ja.
Dus toch weer 11 jaar eerder nog dan India op India zichzelf, zeg maar.
Ja.
En
Mijn fles wijn die ik verwed staat op de Chinezen. Ik denk dat die als eerste met astronauten op de maan gaan landen.
Nog voor de Amerikanen weer?
Ja, dat denk ik wel. Ja, want ik zie de...
Artemis gaat niet zo lekker, hè?
Artemis gaat... ik denk dat de constraint echt de lander van SpaceX gaat worden.
Ja.
Ik denk dat dat nog een hele kluif wordt. En zeker als je ziet, de verhalen van de laatste tijd zijn dus dat er tussen de 16 en 20 lanceringen van Starship nodig zijn om 4 astronauten naar de maan te brengen.
Ja. Dan uiteindelijk maar iets langer te blijven. Hè? Want die gaan nog steeds weer terug richting de aarde voordat de Lunar Night inkikt. Dus volgens mij was het idee ergens 9 à 10 dagen dat ze er blijven.
Ja.
Want toch misschien net aan 2 à 3 keer zo lang is als de gemiddelde Apollo-missies.
Ja, precies.
En dat hebben we ruim 50 jaar geleden al.
En voor die tijd moeten we dus nog eventjes de techniek van bijtanken in de ruimte onder de knie krijgen. Want dat hebben we nog nooit gedaan.
Ja.
Dus ligt nog een hoop werk daar.
Ja, dan had ik eigenlijk nog 1 klein dingetje om ook aan jouw lijst toe te voegen van eerder. Van de raketten die wel en niet zijn gegaan. Ik had hem nog niet gehoord, de Terran 1. Ik weet niet of je hem nog kent van Relativity Space.
Ja, precies. Die zag er eerst uit als een hypergestroomlijnde kleine versie van Starship. Maar is inmiddels gedevalueerd tot
de Terran 1 is het eerste raketje. Die hebben ze officieel nu afgeschreven eigenlijk vanuit Relativity Space. En zijn nu bezig met het vervolg daarvan. Dat heet dan de Terran R. Ik weet niet precies waar de R voor staat.
Volgens mij reusable.
Dat zou kunnen. Maar het idee inderdaad ook al van de Terran 1 was om een reusable raket te maken. En het speciale was dan eigenlijk dat die voor meer dan 90% ook met 3D geprinte componenten is gemaakt. En uiteindelijk hebben ze daar 1 lancering maar van gedaan. Vlak na mijn verjaardag, afgelopen maart 23. Die was niet gelukt. Die is wel voorbij Max Q gekomen. Dus voorbij het kritieke moment voor veel raketten. Is ook in de ruimte gekomen, maar is nooit in orbit terechtgekomen. Want de tweede trap die heeft het ergens opgegeven. En vervolgens heeft Relativity dus gezegd van we gaan niet meer door met het voortzetten van deze. En toen zijn ze richting de Terran R gegaan. Maar die duurt nog wat langer. Daarvan is nu het idee dat de eerste vlucht ergens in 2026 is. Dus tegen die tijd zitten de Chinezen ongeveer al op de maan.
Ja, precies.
Als ik het zo moet geloven.
Als we Michel zijn voorspellingsformule hierop loslaten, wordt het nog wel een paar jaar later, vrees ik.
En gaan ze eind jaren 30.
Inderdaad.
Oei.
Lastig.
Ja, het scheelt natuurlijk dat het een relatief kleine raket is.
Ja.
Relatief dan met natuurlijk een knipoog naar Relativity Space. Hij is 82 meter hoog en 5,5 meter in diameter.
Ja.
Twee traps raket.
En rolt uit een printer. Ja, dat is dan toch wel...
Niet helemaal natuurlijk. Uiteindelijk, de delen zijn ge-3D-print en die moet je dan toch nog wel even in elkaar zetten.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk, als je inderdaad echt naar een heel makkelijk schaalbare en reusable raketindustrie wilt gaan, dan zou zoiets waar je eigenlijk op ieder continent een grote printer neerzet en een lanceerbasis, zou zoiets misschien wel een goede toekomststap zijn.
Terug naar de Airfix-bouwdozen van vroeger. Ja.
Ja, moeten ze alleen nog wel even weten te lanceren en in orbit te krijgen.
Ja, maar dat is altijd een interessant detail.
En daar lijkt het vaker mis te gaan. Ik ben geen engineer, maar het hoort blijkbaar is het moeilijk.
Nick, heb jij nog iets?
Ja, zeker. Onlangs is er een mooi artikel in het Financieel Dagblad terechtgekomen over de Nederlandse ruimtevaartindustrie. Dus eigenlijk ook wel een beetje terugkoppeling naar mijn eerder. En dat zegt, de commerciële ruimtevaart groeit, maar bedrijven vrezen een trage lancering. Het is eigenlijk, ik vond hem ook erg leuk. Maar het is eigenlijk echt wel wederom een oproep vanuit de hele Nederlandse branche om toch die investeringen in de ruimtevaart omhoog te houden. Eentje die ik denk wij allemaal van harte ondersteunen. Want we hebben het al vaker hier gehad in deze podcast, dat de inleg in één ESA, die is toch wel ver ondermaats ten opzichte van wat je vanuit ons GDP zou verwachten.
Zitten onder het gemiddelde binnen Europa. En dat is wel heel jammer natuurlijk.
Ja, en het is nu echt wel voor het eerst in een mooi groot artikel aangekaart wat we daardoor wel echt wel dreigen te verliezen. Zoals die lezerscommunicatie die ik eerder noemde met de kattenvideo. Daar was Nederland gewoon echt wel een van de voorvechters voor. Wij hebben gewoon die optische kennis hebben wij in huis.
Ja.
En ook wij waren met bedrijven als de FSO, waar onder andere TNO en VDL groep in zitten. Die kwamen redelijk snel met modellen. Maar je ziet nu ook dat landen om ons heen eigenlijk ons aan het inhalen zijn, puur dat zij dat budget veel hoger hebben. Ik heb een kaartje gezien waarbij in verschillende kleuren blauw de investeringen gewoon in de hele ruimtevaartsector werden aangegeven. Waarbij hoe lichter blauw het was, hoe meer investeringen was. En je ziet gewoon dat Nederland een donkerblauwe stip is in een zee van lichtblauw om ons heen. Dus echt Duitsland, Frankrijk, maar ook landen als Portugal en Italië die echt gewoon ons voorbij aan het steken zijn. En dat is misschien ook wel leuker voor Mark om meteen op in te haken. Dat zie je vooral terug ook in investeringen in start-ups. Nou, zoals ik net zeg, vanuit de TU Delft ontstaan echt meerdere start-ups. Waarvan ISIS toen de tijd eentje was.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Mark heeft natuurlijk ook een IC Space. Dat ook echt wel een leuke start-up is nu. Maar wat nu aangekaart wordt, is dat de Valley of Death, zoals dat wordt genoemd, de periode. het klinkt heel spannend, maar dat is de periode voor een start-up waarin wel de investeringen nodig zijn. Je moet je mensen aannemen, je moet ontwikkelingen doen, maar voordat je daadwerkelijk geld kan ophalen met je product of met je kennis. En om die Valley of Death te overbruggen, dat wordt in Nederland steeds lastiger. Ik heb geen start-up, dus misschien dat...
moet ik zeggen natuurlijk dat IC Space ook niet officieel gevestigd is hier in Nederland. Wij zitten dan bij het Business Incubation Center in Praag, in Tsjechië. Maar ik herken het probleem sowieso natuurlijk wel als start-up, dat je op een gegeven moment eigenlijk de investeringen nodig hebt om de investeerders binnen te krijgen, een beetje. Maar dat is wel echt inderdaad een probleem dat voornamelijk dan hier in Nederland ook wel hoorbaar is. Want ik zit dan ook nog wel binnen de ESA-BIC familiegroepen, zeg maar. Ik kom toch nog met enige regelmaat in Nederland, ook al woon ik er niet meer. Maar daarmee merk je inderdaad wel dat de investeringen eigenlijk gewoon meer nodig zijn. Dus ik weet niet zeker of we hier toevallig een van de luisteraars kunnen overhalen om te zorgen dat Nederland wat meer te investeren.
Ja.
Want tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel ook de grootste ESA-faciliteit van Europa hier. Überhaupt de grootste ESA-faciliteit in Nederland zitten, in Noordwijk.
Dat is alleen maar omdat de bodem daar goed geschikt was om triltafels op te bouwen. Dat is geen enkele andere reden.
Ja.
Dus, nee. Ja,
En dat er valt genoeg geld te vertalen. Want het is op dit moment, op dit moment is zelfs is het redelijk bescheiden. De ruimtevaartsector is op dit moment goed voor qua productiewaarde 1,9 miljard euro. En gewoon door de commercie en door door alle kansen die er nu liggen, groeit het ook. Zo zagen ze ook tussen 2014 en 2018 zagen ze een werkgelegenheid van 20%
stijging. Ja.
En de laatste cijfers zijn nog niet bekend, maar de verwachting is wel dat die eigenlijk de afgelopen 4-5 jaar nog steeds zo hoog is, of zelfs niet hoger. Gaan alles blijft nou helemaal achter? Nou, dat is ook weer niet waar. We hebben natuurlijk afgelopen jaar de Artemis-akkoorden ondertekend. Ja. Defensie die ondersteunt nu echt wel het nut van ruimtevaart. Die hebben onlangs een groot contract getekend met Airbus om intelligence te vergaren. Dus de beelden die Airbus maakt met zijn satellieten, om die voor defensiedoeleinden te gebruiken. Dat is nog wel een leuke voor volgend jaar, waar we zeker op gaan terugkomen. Lijkt erop dat nu eindelijk meerdere ministeries, uit mijn hoofd zeg ik 7, onder het EZK, Economische Zaken, Defensie, bij elkaar gaan komen zitten om echt een lange termijn ruimtevaartagenda op te zetten, samen met de NSO en Spacenet. En die wordt, als alles goed gaat, wordt die eind januari aan Mickey Adriaanse, de nu nog de demissionair minister van Economische Zaken, wordt dat lange termijn plan aangekondigd.
Okay.
En in de hoop meer echt een lange termijn planning te maken voor met overkoepelend aan de verschillende ministeries. Want dat merkte je ook wel de laatste tijd, dat er gewoon EZK en INW, die doen hun eigen investeringen. We praten niet met elkaar. Ja, loopt allemaal.
Dat is lastig. Je moet het wel coördineren natuurlijk.
Ja. Ja. Dus en zeker met ruimtevaart, dan zit je natuurlijk ook echt over de verschillende ministeries heen. Want het heeft gewoon zoveel raakvlakken. En zoals wij toevallig eerder vandaag allebei dan ook bij de Zero-dag hier in Amsterdam al waren. Ja. Educatie is ook echt cruciaal natuurlijk. Zowel waarom überhaupt de ruimtevaart nodig is voor de huidige en jongere generaties, dan nog jonger dan wij in dat opzicht.
Ja.
Maar tegelijkertijd natuurlijk ook juist voor het toekomstperspectief. Want er zijn, zoals we weten, ESTEC is een hele grote faciliteit.
Ja.
Maar het is zeker niet de enige ruimtespeler hier in Nederland. Zoals we allemaal heel goed weten.
Ja, precies.
Dus we hebben daar inderdaad nu al, maar dat wordt in de toekomst alleen maar meer en meer en meer. Banen in en ook mensen in nodig natuurlijk. Dus dat lijkt mij een goed idee.
Ja, in ieder geval een goed initiatief dat wat meer coördinatie gaat krijgen.
Ja, zeker. Ja. Dus ik hoop echt wel dat de nieuwe regering, want je hebt nu het groeifonds, waar op het moment echt wel een miljardenpot is voor de investeringen in toekomstige verdienmodellen. Daar was de PVV eigenlijk een van de grootste tegenstanders in. Dus dat ontwikkelgeld is wel echt hard nodig. Ook voor al die start-ups. Maar ook gewoon voor de grote bedrijven nu. En daarnaast is ook nog wel echt een verandering in regelgeving nodig. Zoals bijvoorbeeld de waterkwaliteit in Nederland. Dat kan je prima met satellieten kunnen meten. Maar de huidige regelgeving zegt puur nee, dat moet door een gerenommeerd laboratorium. Ergens in Nederland moet dat gemeten worden. Dus echt met samples en met mensen moeten naar de slootjes en naar de vijvertjes toe. Als die regelgeving kan veranderen om gewoon satellietdata te gebruiken.
Dan ben je een stuk verder.
Ben je een stuk verder, een stuk goedkoper uit waarschijnlijk. En tegelijkertijd een aanjager voor de Nederlandse economie.
Ja, mooi. Oké, Mark, had jij nog een onderwerp?
Eigenlijk niet.
Nee.
Dat was het al een beetje. Ja, ik heb nog een iets ouder onderwerp, wat meer als een klein dingetje is, wat ik toevallig in mijn eigen onderzoek vrij recent ben tegengekomen. Dat is al van oktober dit jaar, maar volgens mij hebben we hem nog niet aangestipt. Dat is een kaartje van het zogenaamde SWIM-programma of SWIM-project vanuit NASA. Dat staat voor het Subsurface Water Ice Mapping. En dat gaat over een kaart van Mars, waar wel en niet water te vinden is. Dan gaat het natuurlijk voornamelijk om waterijs.
Ja.
En die hebben zij nu, eigenlijk nu in oktober vrijgegeven. En toevallig in een van mijn onderzoeken kwam ik daar laatst achter. En ik dacht, ja, dat vind ik toch nog wel leuk als we dan de tijd hebben om dat even te benoemen.
Ja, zeker.
En daarin hebben ze eigenlijk gewoon verschillende dingen een beetje opengezet. Waar dus op een gegeven moment, als je te hoog zit op het Marsoppervlak, dan sublimeert ook het waterijs aan het oppervlakte te snel. Dus juist op de iets dieper gelegen gebieden, is eigenlijk een kilometer onder zeeniveau, zover er een zeeniveau natuurlijk is op Mars, zijn nog steeds plekken met ijs te vinden. Dat gaat, zoals waarschijnlijk wel bekend, denk ik, voornamelijk rond de polen zijn.
Ja,
maar ook iets zuidelijker zitten nog steeds wat grote impactkraters, waarin wij eigenlijk in de ondergrond hebben kunnen kijken. We een beetje zo'n doorsnede zien. En dan zien we op sommige plekken inderdaad toch ook dat er door die impactors ijs wordt blootgelegd. En op sommige plekken, volgens mij hebben ze op dit moment ongeveer 20 plekken aangewezen, waar we zien dat er meer dan 150 meter aan ondergronds ijs zit. Wat dan of kleine stukjes daadwerkelijk ijs, waterijs zijn, naaldijs voornamelijk. Of dat het inderdaad in van die weer gehydrateerde mineralen zit, zoals we ook eerder hadden besproken van de maan. En dat is verder misschien niet heel relevant of ergens goed te linken aan een van de andere onderwerpen. Maar ik dacht, als afsluiter van het jaar, zeker als planetoloog, vind ik dat toch nog wel een leuk om even te zoeken. Ik zal zorgen dat hij ook in de show notes komt te staan.
Ja, hartstikke
het is een mooi
goed.
Kaartje. En kan je ook een beetje focussen op de topografie van Mars, mocht je daar nog niet bekend mee zijn.
Leuk, ja. Nick, jij nog iets?
Nou, een kleine. Je zei natuurlijk net dat jij je geld zet op de Chinezen voor eerst op de maan.
Ja.
En toevallig kom ik vandaag alweer een artikeltje tegen. Dat de Chinezen nu ook met hun spaceplane, de Shenlong, jou wel bekend, denk ik. Betekent de Divine Dragon. Ja. Die lijkt 6 mysterieuze objecten in een baan om de aarde gebracht hebben. Die worden ook door de puur amateur astronomen gekenmerkt als object A, B, C, D en F. Meer is er niet over bekend. En nee. We weten dat 3 van die objecten zenden ook daadwerkelijk data uit. Of in ieder geval iets van een signaal. Waarvan 2 lijken gewoon puur een carrier uit te zenden. Dus dat is een signaal zonder dat er daadwerkelijk data aan vast zit. Maar 1 is echt wel ook echt wel data aan het uitzenden.
Kattenfilmpjes of
misschien. dat weten we niet. Maar dat is wel. Ook de timing is wel apart. Want de Boeing, de X-37, die staat gepland op 28 december om met de Falcon Heavy nog omhoog te gaan. Dus de Amerikanen denken ook wel dat er een soort is van haha, wij zijn weer wij zijn weer eerder.
Ons vliegtuigje vliegt eerder.
Ja,
precies.
Dus dat, het is een klein nieuwtje, maar wel weer eentje om in de gaten te houden. Van, wat vliegt daar nou
dat
alweer?
Dat zijn wel objecten daadwerkelijk in orbit ook.
Ja. Dus die objecten A tot met F, die zijn allemaal in orbit op dit moment. Waarvan 2 in een elliptical orbit zijn. En die object A, die dus echt die data aan het transmeren is, die zit in een meer circulaire orbit. Dus het is al, het is ook wel weer een oproep om voor een vergrote space situational awareness, zoals je dat mooi noemt. Wat vliegt er nou eigenlijk allemaal boven ons hoofd en wie zendt wat uit?
Ja, nou, dit is er ook weer eentje om in de gaten te houden wat er mee gaat gebeuren volgend jaar. Uitstekend, daar zijn we er doorheen. Tot zover Space Cowboys 136. Bedankt Mark Heemskerk en Nick Poelstra. Ik hoop dat jullie naar Belen. Bedankt voor het luisteren en volg ons ook op social media. Namens ons en alle andere Space Cowboys hele fijne feestdagen. En tot volgend jaar.
Yes. Graag volgend jaar. Doei.
2024.
Vijftigduizend bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.